En je kunt wel zeggen, luisteraars, dat wij klok vastlopen. Daar zouden de spoorwegen nog eens een patroon kunnen achternemen. Hugo is hier inderdaad in onze studio aan de beland. En we gaan eerst samen met Gemmes luisteren naar een sfeerbeeld van de festiviteiten van vorige week. Vorige week zaterdag was dat. Met onze excuses, het is allemaal een klein beetje brokkelig aan elkaar gezet. Een beetje brokkelig. Maar het moest ook, het moest allemaal tamelijk vlug gaan. En eigenlijk had bijna niemand, denk ik, voorzien dat daar zoveel zou te zien zijn in wat eigenlijk een stoet geworden is. We gaan daar een paar fragmentjes van laten horen. Je hoort onder meer de klapperende kleppers, de klompen van de klopperdansers. Je hoort dan ook de muziek van fanfares en je hoort ook een stukje van de toespraak, de openingsrede eigenlijk van mevrouw Koermans, toen zij met de trein vanuit Eeklo hier in Maldegem is aangekomen. We gaan daar nu naar luisteren en het begint met mevrouw Koermans zelf.
Daar is zij. Tieten dampen veder zwaait juichend door de blauwe lucht. De vlaggen vliegen op en neder en buskruid dondert feestgerucht. En Vlaanderens liefdrijk gemoederen zijn diep ontroerd bij het verbroederen met zonen van een vreemd gewest. Maar groter nog is hunne ontroering als Maldegem in feestvervoering, o Neleman, uw handen pret. Wat toekomst schetst zij voor mijn ogen? Verbeelding? Die gint in het verschiet, werktuigen door de stoom bewogen, op het Maldegems gegrondgebied. Die menigvuldige fabrijken, ver boven schuur en huizen prijken, waarbij het werkvolk vrolijk krielt. De stoom doet Maldegem herleven. Het spoortuig heeft het sein gegeven en sluimerende volk bezielt.
Tot daar de toespraak, we gaan nu nog even verder luisteren. Daarna is hij dan met Gerkoets en onder getromgeroffel naar de bibliotheek getrokken.
Dus een sfeerbeeld van de blijde intrede van mevrouw Koermans 100 jaar na haar overlijden. Dat gebeurde dus vorige week zaterdag. Ondertussen hebben wij de door de cultureelraad gelauwerde Hugo Notteboom in ons midden. En die gaat ons wat meer vertellen nog over leven en vooral werk van mevrouw Koermans. Want daar hebben wij vorige week, toen ook Rick van der Rostijnen in ons midden vertoefde, niet zodanig veel over gezegd, Hugo. Nochtans was zij een zeer verdienstelijk en zeer bedrijvig schrijfster, want ik meen ergens gelezen te hebben dat zij maar liefst zo'n 65 romans heeft geschreven in amper 30 jaar tijd.
Ja, het waren niet allemaal romans natuurlijk. Hè. Het waren ook soms heel korte novelletjes die ze geschreven heeft. Maar inderdaad, in de periode dat zij Maldegem verbleven heeft, van dus van 1856 tot bijna tot het einde van haar leven, heeft hij toch gepresteerd van inderdaad een zestigtal romans, novellen en dergelijke meer te schrijven. Ik moet zeggen, ik heb al die werken een keer gelezen. En men kan van Koetmans beweren wat men wil, maar volgens mij is hij een beetje miskend geworden in de literatuur. En dan voornamelijk in de literatuurgeschiedenis. Tijdens haar leven, en wie de brochure gekocht heeft over het leven en werk van mevrouw Koetmans, tijdens haar leven werd mevrouw Koetmans geacht. Dus in de belangrijkste tijdschriften verschenen zeer, hoe zou ik zeggen, zeer gunstige recensies over haar werk. Maar men ziet dat evolueren na haar overlijden. Ziet men dus dat men het respect voor haar werk eigenlijk een beetje aan het verliezen is. Mm-hmm. Bij zoverre dat mevrouw Koetmans nu een voetnoot geworden is in de literatuurgeschiedenis.
Ze was, dacht ik, Hugo, ook niet zand in eigen land, want ik meen ook ergens gehoord te hebben dat ze vooral in Nederland bekend was.
Dat is een beetje een misvatting. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat verricht is. Men zegt dat mevrouw Koetmans meer uitgegeven is in Nederland dan in Vlaanderen. Maar nu, dat is eigenlijk een misvatting, want alle haar werken waren tegelijkertijd gepubliceerd en in Nederland en in Vlaanderen. Maar ik moet wel zeggen dat ze in Nederland meer gelezen werd omwille van haar ideeën die ze in haar werken neerschreef. Volgens mij was Vlaanderen daar eigenlijk nog niet helemaal rijp voor. De mensen in die periode toch niet.
Kwam dat eigenlijk omdat Nederland al een beetje progressiever was in die tijd, zoals misschien nu nog altijd?
Maar ja, maar in Nederland had men eigenaardige ideeën over Vlaanderen. Hè. Men dacht nog dat we hier een beetje in de middeleeuwen leefden. Men kende Vlaanderen gewoonweg niet. En dan komt er daar zo'n vrouw die plots zaken begint te schrijven waar men zelfs in Nederland een beetje de ogen van open trok. Dus zou ik zeggen, men wist eigenlijk niet dat dat hier leefde. Ziet u, en dan nog een vrouw die daar in het dorpje woonde, zo in het noorden van Vlaanderen. Men wist niet dat zulke ideeën leefden bij de bevolking in Vlaanderen. Men wist dat gewoon niet. En ik moet eerlijk zeggen, Koetmans, die is, ze is een keer op reis geweest naar Nederland. Ze heeft daar een verslagje over geschreven. En ze werd zeer graag gelezen door de Nederlanders omwille van de, hoe zou ik zeggen, de couleur lokaal in haar werk. Dus de taal. Hè. En dat was niet omdat ze onleesbaar was, het is niet zoals nu, maar men las dat graag in Nederland. Dat Vlaams, dat sappig Vlaams en ook die ideeën en de leefwereld hiervan in Vlaanderen, men las dat daar zeer graag.
Je zegt, Hugo, men dacht in Nederland misschien nog dat wij hier een beetje in de middeleeuwen leefden. Maar als je haar werken leest, dan wordt dan toch niet een zo fraai beeld van het Vlaanderen geschetst. Er is nog veel armoede en zo. De toestanden die ze eigenlijk ook een beetje onderhuids aanklaagt. Was dat in Nederland op het platteland ook zo? Of stonden zij in die tijd ook echt verder?
Ik denk, maar dat zou moeten onderzocht worden, ik denk dat het in Vlaanderen erger was. En met erger bedoel ik, armoede is armoede. Men kan er niet over discussiëren, als je niets hebt, heb je niets. Maar in Vlaanderen kwam daar nog bij de verknechting. En de betutteling langs alle kanten van de bevolking. Hè. En ik denk dat Nederland op dat gebied een beetje verder stond. Ik weet niet, dat zou moeten onderzocht worden. Maar in Vlaanderen, als je een gezin hebt dat arm is, dan is dat niet alleen arm, maar dan is dat daarboven ook nog, worden die mensen verknecht, ze hebben geen toekomstperspectief. Het is ongelooflijk hoe dat Koetmans dat beschrijft. Hè. Ik heb in een boek gelezen, dat was bij een stoelenvlechter. En het moet gebeurd zijn, want ik denk niet dat Koetmans dat daar een duim zegt. Die stoelenvlechter, zijn vrouw, lag met tyfus. Ze was net of 8 dagen bevallen van een kindje. Er lagen nog 3 andere kinderen met tyfus. En in een paar dagen overleed de vrouw en overleden 3 van haar kinderen. Dat was daar in een hut, dat was miserie troef, maar wij kennen ons dat eigenlijk niet voorstellen. Wij lezen dat gaat over ons, maar feitelijk moet dat in die tijd toch wel, hoe zou ik zeggen, wraakroepend geweest zijn. Hè. En nergens geen hulp, hè. Er was geen uitkomst voor de mensen. Nu gaan ze naar Toos en weer en zo, en mensen, iedereen die het een beetje wil, heeft nu uitkomst voor zijn miserie, zal ik maar zeggen. Hè.
En dat is eigenlijk toch nog maar een goede 100 jaar geleden.
Dat is, en het is, hoe zou ik zeggen, het is wonderbaarlijk dat, dat wij het zo ver gebracht hebben. Hè.
Hugo, zij had een voorliefde voor de arme mens, voor de sukkelaar, voor het gewone volk. Maar dat gewone volk, konden die haar boeken eigenlijk wel lezen? Want daar moet je het dan toch ook nog eens over hebben, over het onderwijs. Wie kon haar boeken eigenlijk lezen in die tijd?
Dat is ook altijd een discussiepunt. Hè. Men zegt dat de boeken van Koetmans niet gelezen werden door het gewone volk. Daar is iets voor te zeggen, omdat er geweldig veel analfabetisme heerst bij de mensen. Dus in feite zou dat ook niet moeten onderzocht worden, maar ik heb één lijst gevonden van intekenaars op haar boeken. En dat waren eigenlijk toch allemaal, zou ik zeggen, een beetje de intellectuelen uit die tijd. Er komen daar zeer, zeer, zeer weinig gewone mensen aan te pas. Volgens mij waren de werken van Koetmans niet gelezen door de gewone man.
En zat dat ook
maar in dat is een voorlopige conclusie. Ik dacht dat eigenlijk hier. Ik zag dat zomaar, maar.
Jij bent in de bibliotheek werkzaam? Is daar in de archieven iets te zien wie die werken ontleend geeft in de tijd?
Nee, dat is jammer. Men had dat eigenlijk een beetje moeten bijhouden, maar dat is. Maar dat is eigenlijk zou ik zeggen, een beetje een onmogelijke zaak om dat nog te achterhalen, wie haar werken gelezen heeft. Maar volgens mij werden de werken toch zeker niet door wat wij nu gemeenzaam noemen, de gewone man, niet gelezen.
En hoe werd haar werk dan onthaald door dan die meer begoede mensen? Want zij konden eigenlijk een beetje zeggen, ja, pas op mevrouw Koetmans, je moet de mensen hier niet al te veel opzetten tegen ons. Het ging eigenlijk niet direct over hen. Was meer de liefde voor de gewone man.
Men las graag over het leven van de gewone man. Hè? Mm-hmm. Dus de, hoe zou ik zeggen, de elite, de bourgeoisie, die las graag over het leven van de gewone mensen. En Koetmans, die schreef ook, ze schreef ook wel dat er families waren die die mensen hielpen. Hè? Men las dat graag. Dus, hoe zou ik zeggen. Bijvoorbeeld in de stad wist men niet hoe dat het leven op het platteland was. Hè. Die communicatie was er zo niet. Zoals ik net zei, de communicatie tussen Nederland en Vlaanderen, die bestond eigenlijk niet. Hè. Dat waren allemaal wereldjes apart. Maldenham was een wereldje apart. Dus men had geen verbindingen met elkaar. Hè. Iedereen leefde op zijn eigen dorp. Hè. En iedereen leefde met zijn eigen miserie een beetje. Hè. En de bourgeoisie, die vond dat zij het treffelijk deed hè, voor die mensen. Ze vonden dus dat ze genoeg deden, hè. Ze steunden die mensen enzovoort. Allee, in elk geval, dat dachten ze toch. Hè?
Mm-hmm. Hugo, als we praten over haar werk, dan kunnen we zeker niet aan dat mooie boek voorbij gaan, Het Geschenk van de Jager, wat nu heruitgegeven is en in 1954 al toe was aan de 15e druk. Ja. Dus toch wel een enorm succes.
Volgens mij heeft men zich een beetje misteld met die drukken. Want In 1925, toen het Geschenk van de Jager opnieuw werd uitgegeven, zat men al, geloof ik, aan de 7e of de 8e druk, ik weet niet precies niet meer. En een van de familieleden schreef toen, waar haalt men het? Maar enfin, het is eigenlijk haar meesterwerk. Ik moet zeggen, het is niet haar schoonste werk. En met schoon bedoel ik eigenlijk haar treffendste werk. Maar mevrouw Koetmans heeft in het Geschenk van de Jager inderdaad, heeft het originele en eigenlijk het prachtige idee gehad van plaatselijke legenden te verwerken in een roman. En ze heeft dat op een, hoe zou ik zeggen, op een goede manier gedaan, bij zoverre dat de jury die haar de staatsprijs toekende, haar daarvoor die prijs heeft gegeven. Dus voor het Geschenk van de Jager. Daarbij komt ook nog dat ze het probleem heeft gesteld, niet alleen ze heeft niet alleen die legenden verwerkt, maar ze heeft daarbij ook nog het contrast getekend tussen de stad en het platteland. Dus dat zijn een paar aspecten waar dat de jury waarschijnlijk door vertederd geraakt is. Hè. Maar als je dat boek leest, raakt je daar eigenlijk een beetje door vertederd. De familie de Pie van Kleit en zo. Hè. Mm-hmm.
Het boek speelt zich af in onze streek eigenlijk. En ik denk dat het ook een zeer goed beeld geeft van Aldegem in die tijd.
Maar toch niet het beste beeld. Het beste beeld eigenlijk van Voorrecht van Kleit vind je in de Bloem van Kleit. Dat is een klein novelleken en daar schrijft ze werkelijk. Hè. Enfin, je kon het ook niet eerst geloven, maar bijvoorbeeld in een van die hutten van Kleit eten de mensen uit een blok. Ik dacht, wat is dat, een blok? Dat was een soort, een houten blok waarin een uitholling was gemaakt en daar at men uit. Stel u voor, dus. Men at dus van de tafel, zal ik maar zeggen. Hè? Ja.
Zij gaat het ook nogal voor het idyllische landschap, de natuur. Mm. Ik heb gelezen dat tussen Eervelde en Kleid, ja, dat daar toen ook een groot bos lag. Kleid lag eigenlijk in de bossen verscholen.
Ja, ja. En ze heeft eigenlijk, zou zijn, ze was ook een beetje een activiste voor het milieu van La Lettre. Mm-hmm. Want ze vond het zeer spijtig dus dat dat bos verdwenen was. En dat het nu door nietszeggende landerijen was, herschapen was dus in velden, in landen. Waar dus, maar het bos was dus verdwenen. Ze vond dat zeer spijtig. Maar Riek van der Roestijnen, jij ziet het niet, maar die heeft dat zeer goed gezien. Want ze had een zeer grote voorliefde voor Kleid. Dus ze schrijft met veel liefde over Kleid. In tegenstelling tot de Akker bijvoorbeeld. Ik heb het hier voor mij liggen. Op de Akker, dat waren er allemaal dieven. Dat waren er allemaal bandieten. Enfin, maar Kleid, dat waren er allemaal zeer goede mensen. En dat was een beetje, hoe zou ik zeggen, de wereld van Koetmans. Zij tekende alles nogal in zwart-wit. Mm-hmm. En waarom schreef ze Kleid zo goed? Wel, ze moet daar waarschijnlijk een beetje meer mensen gekend hebben. Ze zullen haar daar meer aanvaard hebben. Maar over de Akker, over het centrum van Alden, schrijft ze niet zoveel.
Zeg Hugo, je spreekt ook over een streek in Maldegem, de mensen van aan de boskant.
Ja, ik heb het mij ook al afgevraagd. U stelt mij de vraag, maar ik heb het al aan verschillende Malhemnaren gevraagd. En dat schijnt niemand te kennen. Ik denk dat dat Burkel is.
Ah ja. Ja.
Dus een beetje meer naar Donk. Dat die kant is. De boskanters.
Ja, ja.
Maar ik heb het al aan verschillende Malhemnaren gevraagd. En vorige eeuw moet men gewoon losjes over de boskant gesproken hebben. Dat was... Maar niemand van Maldegem weet dat ook precies.
Klinkt vervaarlijk zo.
Ja, ja, de boskanters. Ja, maar daar schrijft ze ook rare zaken over die boskanters. Alle bandieten waren dat ook. Hè.
We moeten nog een paar zaken uit de doeken doen, Hugo. Onder meer over haar poëzie en over haar onderwijs dan. Maar we gaan toch eerst even de mensen de kans gunnen, de mogelijkheid geven om een aperitief uit de buffetkast te halen. We gaan dat doen op de tonen van Mozart. En Mozart, dat was eigenlijk ook zo'n beetje... een misvatting, of dat is nog een misvatting bij veel mensen. Mozart behoorde zelf tot de loges, tot de vrijmetselarij. Maar in die tijd, in de 18e eeuw, stond dat ook weer niet in contrast of in tegenstelling tussen of met het gelovig zijn, het katholiek zijn. Mozart was dus wel een katholiek componist. Hij heeft voor veel missen geschreven. Maar aan de andere kant was hij ook in de vrijmetselarij. Dat ging niet tegen jou zijn.
Ik daar een opmerking over de vrijmetselarij. Ja. Een van die familieleden die hier geweest is, die zei... En ik vond dat een merkwaardig. Ik vond het merkwaardig dat die man dat zei, dat Jan Baptist Koetmans, dus de echtgenoot van mevrouw Koetmans, dat hij ook zou... Hij zegt, ik heb daar de bewijzen voor. En hij zal, we hebben dus contact met elkaar. En hij zegt, ik kan dat bewijzen dat Jan Baptist bij de vrijmetselarij was.
Kijk, dan zitten we toch een beetje in dezelfde sfeer. We gaan luisteren naar het Laudate Dominum uit het werk van Mozart, de Vesperae Solennelle de Confessori. Hele mooie muziek, maar dit is... Niettemin een praatprogramma, dus moet het praten toch de voorrang krijgen. Het was de fluitiste Anneke de Vries die wij hoorden met dat prachtige stukje muziek.
En Hugo Notteboom zei het al tijdens de muziek. Mevrouw Koetmans is eigenlijk miskend geweest in de tijd. Nu, dat wordt toch wel misschien voor een stukje goed gemaakt. Ze was niet alleen de auteur van heel wat werken, maar ze schreef ook poëzie, Hugo.
Inderdaad. Zij is beginnen schrijven kort nadat ze gehuwd was met haar man, dus Jan Baptist Koetmans. Jan Baptist die werd secretaris van de vereniging De Taal is Gans het Volk. Dus dat was zo'n Vlaamse vereniging die opgericht werd in Gent. En al die zeer geleerde mannen, Blommaert, Jacob de Laat, Nolette Brouwer van Rijswijk, Jan-Frans Willems... De verbannenen van Eeklo, zoals men hem noemt. Of de verbannenen naar Eeklo, die kwamen samen bij ten huize Koetmans en de Koolparts tegen. En er werd natuurlijk over literatuur gesproken, maar Koetmans die kon daar eigenlijk niet goed mee, want ze was in het Frans opgevoed en feitelijk het Nederlands kenden ze zo goed niet meer. Maar enfin, het een bracht het ander mee en er werden gedichten voorgelezen enzovoort enzovoort. En toen zei mevrouw Koetmans, wat zij schreef, dat kan ik ook. En zo is het eigenlijk gekomen dat ze, aangemoedigd door die mensen die bij haar ten huis kwamen, dat ze dus ook gedichten geschreven heeft. En haar eerste gedichtje, dat was een klein versje dat ze schreef voor een albumblaadje. In die tijd waren de, wij zouden nu zeggen, voor een poëzie. Maar in die tijd waren de albums, dat was heel wat anders dan nu. Er is daar onlangs een tentoonstelling over geweest in Nederland, in Den Haag, als ik me niet vergis, van albums. En dat waren werkelijk kunstwerkjes. En iedere kunstenaar of iedereen die zich een beetje achtte, die had zo'n album. En dat waren losse blaadjes. En Koetmas die schreef dus ook een albumblaadje voor Jan Nolet de Brouwer. Haar later corrector trouwens. En ze schrijft daar een gedichtje in nadat er een vers was voorgelezen van haar vriendin, van Dieksmude, mevrouw Doolage van Akker. En ze schreef, mag ik het eens voorlezen,
ja, want
het is een zeer mooie vers, het is eigenlijk haar eerste vers. Ware ik Dieksmudes dichteres, die bloem der dichtenrij, ik schonk u een sierlijk blaadje in Vlaamse poëzij. Thans schenk ik u dit nederig blad, schoon smaak en kleurloos, zo vindt men in den boomgaard ook de peer naast abrikoos, en in de schoonste bloementuin de grasbloem naast de roos. Dus Koetmans vergelijkt daar hier, ze voelt zich nog de mindere van die dichteres en Dieksmude, die trouwens zeer bekend was, en waarmee Koetmans gedurende gans haar leven de beste vriendschapsbanden heeft gehad.
Toch heeft zij als dichteres niet de hoogte bereikt die zij met haar proza bereikte. Er is de voorbije maanden ook in Vrijmaldegem nog een beetje een polemiekje geweest.
Ja, ja, ja.
Aan de andere kant haal jij hier namen aan van critici uit die tijd, die haar eigenlijk ook niet tot de echte grote rekenen op poëzie.
Nee, haar poëzie die was eigenlijk als maakwerk. Hè. En, maar dat is niet denigrerend als ik dat zeg. Dat was eigenlijk, Koetmas nam geweldig veel deel aan wedstrijden. En in die tijd waren dat de redenrijkersversen en zo. Dat moest lang zijn, dat moest eigenlijk hoogdravend zijn, bombastisch en al wat je maar wil. Hè. Maar feitelijk heeft ze een paar gedichten geschreven waar ze, ik zeg het altijd, ze heeft die niet geschreven met haar verstand, maar met haar hart. Hè.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld haar eerste gedichtje, haar officieel gepubliceerde gedicht, dat noemde Lisa. En Lisa, dat vertelt het verhaal, het is eigenlijk vermakelijk om te lezen. Lisa is een meisje dat verleid wordt. Van een zekere Hendrik, maar geen een brave Hendrik uiteraard. Hè. En hij verleidt Lisa, hij verstoot haar, en dat is, als je dat leest, is dat eigenlijk, hoe zou ik zeggen, niet meer van onze tijd. Hè. Want Hendrik, Lisa sterft dus, maar Hendrik heeft geluk, want hij vermaakt zich verder met zijn wulpse gezellen. Door hem wordt nog menige schone verdrukt, door hem wordt nog menige reine echtkoets bezoedeld, eer folter en vroeging hem kleven ontrukt. Ziet u? Dat was zeer romantisch bij Koetmans. Haar helden, als ze niet sterven, dan worden ze toch wel ongelukkig of zo. Hè? Dat zijn romantische versen eigenlijk. Hè? Inderdaad, ik heb geschreven dat haar poëzie niet leesbaar niet meer is. Nu, je kunt de proef op de som nemen. Je moet er een keer haar poëzie beginnen lezen. Ik denk niet dat je het zult volhouden. Het is niet wat wij denken over poëzie. Maar in haar tijd moet dat toch eigenlijk gesmaakt geweest zijn of geworden zijn door de mensen. Hè?
Laten we dan misschien nu voor het laatste luikje in dit programma eens overstappen naar de nuchtere mevrouw Koetmans. Los van haar schrijfarbeid. Mevrouw Koetmans als eerde inrichtster van een school. Misschien dan toch in het kort, je zegt zelf, Hendrik van Rosteijnen heeft er eigenlijk meer werk van gemaakt. Maar misschien toch kort even situeren. Wat is hier toen gebeurd?
Ik weet het ook eigenlijk niet zo goed hoe dat alles in zijn werk gegaan is. Maar mevrouw Koetmans is hier gekomen en ze heeft dus een kostschool opgericht. Nu, ze werd tegengewerkt, iedereen weet dat, door pastoor Vinquier. Maar waarom dat ze tegenwerkt werd, is nogal duidelijk. Victor Delisle heeft dat geschreven, dus, maar heeft dat een beetje geromantiseerd. En eigenlijk weet men eigenlijk, de grond van de zaak weet men niet meer. Volgens mij is de grond van de zaak de volgende. Namelijk dat mevrouw Koetmans, het was de gewoonte, als men vergelijkt, in zoverre dat men kan bevoelen in Deinze, zijn er kostscholen geweest, in Eeklo waren er kostscholen, dat was altijd voor de goede kring. Maar Koetmans wou weer iets nieuws invoeren en volgens mij is ze daarop dat men haar, zal ik maar zeggen, gepakt heeft. Namelijk, ze wou haar kostschool ook openstaan voor de gewone mensen. Okay. En het is dat Vinquier eigenlijk haar gezegd heeft. Kijk, mevrouw, zegt hij. Hij zegt, u zult tegenstand krijgen van iedereen als gij uw kostschool openstaat voor de gewone man. Want, zegt hij, de rijke burgers zullen het niet willen hebben dat hun dochters bij meisjeszitten van arbeiders. En volgens mij is ze daarop haar kostschool kapot gegaan. Feitelijk, volgens mij is de strijd eigenlijk niet ideologisch geweest, maar meer materialistisch eigenlijk.
Hoe moeten wij ons die kostschool eigenlijk voorstellen, Hugo? Wat werd daar gedaan? Was dat een vakopleiding? Of?
Nee, maar dat was geen kostschool dat wij dat nu kennen. Dat was gewoon meisjes die daar bleven slapen een hele week. Maar ze hadden ook veel Nederlandse cliënten, maar vergeet dat soms. Dus het was geen kostschool zoals, ja, ik weet niet of jullie op kostschool gezeten hebben, maar het was dat niet, hè. Dus dat was eigenlijk een gewoon huis waar de kinderen dus een week verbleven.
Maar er werd toch onderwijs verstrekt?
Er werd inderdaad onderwijs verstrekt. En mevrouw Koetmaas maakte, ze was wel Vlaams gezind, maar ze maakte reclame in het Frans, hè, voor haar pensionnat de demoiselle. Dus, maar dat was ook normaal. In het begin dacht ik ook, dat is toch iets dat niet klopt. Hè. Ze is Vlaams, hè. Maar dat was ook normaal. Want het Frans was toen eigenlijk de bon ton bij de bourgeoisie. Dus wie geen Frans kende, hoorde niet tot de elite.
En vond zij hier dan in het Maldegems ook een cliënteel, of was dat een boycott?
Ze schrijft zelf dat ze tegengewerkt is. Maar waarom? In een van haar brieven, en ik heb daar naar gezocht, maar ik heb dat helaas niet teruggevonden. In een van haar brieven schrijft ze dat ze dus naar de hogere overheid geschreven heeft om aan te klagen dat ze tegengewerkt werd met haar school. In het provinciaal archief ben ik een keer gaan zoeken en zo. Maar of waar moet dat in het archief zitten van het ministerie van Onderwijs in Brussel die een brief maar vindt dat, dat is de naald in de hooiberg. Maar ze is dus, ze schrijft het zelfs, ze is dus tegengewerkt. Maar ze zegt niet van wie, en ze zegt niet waarom, en ze zegt niet met hoeveel men weet het eigenlijk niet, hè. Maar een feit is dat haar kostschool na 2 jaar te niet gegaan is. En nochtans kan men haar niet verdenken van losse zon te springen met pedagogische principes, want ze was, hoe zou ik zeggen, op dat gebied was ze zeer, had ze haar principe. Dus daarom kan het niet geweest zijn. Volgens mij is het precies geweest dat Koetmaas, volgens mij had het over de nieuwe ideeën die ze verkondigde en de mensen waren er eigenlijk niet rijp voor. Enfin, dat is mijn mening.
En toen zij die kostschool, dat pensionaat hier oprichtte, was er al een vorm van onderwijs toen in Maldegem daar tegenover?
Maar in Maldegem bestond er, zoals net in Andergem, het onderwijs was eigenlijk niet georganiseerd. En iedereen kon lesgeven en men had een koster of men had iemand die een beetje kon lezen en schrijven, die hield school in zijn huis. Hè. Op Tijbij was er een school, in Kleid waren er school. Toen waren ze in al die wijsjes waren er school. Hè. Maar dat was niet georganiseerd. Maar Koetmaas die wou eigenlijk. Waarom bestonden die schoolkens? Dat was, de kinderen moesten een keer iets kunnen lezen, die moesten een naam kunnen schrijven, maar daarmee hield het toe. Ze moesten de catechismus nemen, maar de meeste scholen die waren eigenlijk, men verliest dat soms een beetje in het oor, die waren eigenlijk gewoon om de catechismus te leren. Maar Koetmaas bracht iets nieuws, hè? Dus die wou volledig onderwijs verstrekken. Hè? Men stond er huiverig tegenover, maar vergeet niet, de spreuk, oud gij ze arm, wij zullen ze dom houden, dat was werkelijk zo, hè, man. Men had schrik, hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar zeggen de rijke burgers verkondigen hier in de cafés in Maldegem. Wat gaat er gebeuren, zeggen ze, als die kinderen van ons werknemers kunnen lezen en schrijven? Ze zeggen, de wereld gaat op zijn kop staan.
Ja, ja.
Dus dat was zo, hè. Men had er werkelijk schrik voor, hè.
En dan na die kostschool, Hugo, dan zijn er ook perikelen geweest met het
na die kostschool is eigenlijk Koetmaas zich teruggetrokken uit het onderwijs.
En dochters?
Haar dochter die zijn dat begonnen. Maar Koetmaas heeft geen dag les gegeven. Hè? Maar je weet dat soms. Hè? Dus zelf heeft ze nooit in het onderwijs gestaan. De meeste mensen denken, de Koetmaas school, dat is de van mevrouw Koetmaas. Nee. Maar natuurlijk was ze de grote promotor achter haar dochters. Hè?
Ja, ja.
Nu, Riek heeft dat zeer mooi beschreven. Dus hij heeft geschreven dat dus. Maar ik zie dat ook nog niet klaar en duidelijk in. Riek schrijft dat dus mevrouw Koetmaas haar dochters een aanvraag doen om een gemeenteschool op te richten. Maar stel u voor, ze zijn hier pas een jaar of anderhalf jaar en ze vragen aan het gemeentebestuur dus om een gemeenteschool op te richten voor hen. Twee vreemdelingen hier komen en zomaar door een gemeenteschool vragen. Ik vind dat eigenlijk, dat probleem eigenlijk nog een beetje verder zou moeten onderzocht worden.
Oké, dat zal niet meer vandaag in dit programma kunnen gebeuren. Trouwens, mochten de luisteraars zich afvragen waarom we Riek van der Ossijn niet in onze studio hebben, Die man vertoeft momenteel in Spanje, dus het was een beetje vergaan voor ons.
Ik denk dat zijn gedachten nu bij mevrouw Koetman zullen zijn. Hè?
Hopelijk niet.
Maar fijn, om te besluiten moet ik toch zeggen, het was een zeer merkwaardige dame. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zijn, een jaar geleden kende ik mevrouw Koetmans ook niet. En als je daarin verdiept, en als er mensen zijn die in haar werken zullen lezen, en wel, ze zijn er, eerlijk gezegd, ze zijn er deugd van beleven. Want ze kan als geen ander, kan ze Maldenham beschrijven, beschrijft ze de streek, de mensen, met een kleine en grote kant. En precies daarom dat het van Maldenham is, is het zo interessant. En het is onrechtvaardig van Koetmans eigenlijk als een voetnoot te behandelen in de literatuurgeschiedenis. En als wij ons teentje daar hebben kunnen toe bijdragen, wel, dan mogen wij ook tevreden zijn. En zal mevrouw Koetmans ongetwijfeld ook tevreden zijn.
Misschien nog even zeggen, de tentoonstelling die loopt nog altijd. Die is niet gedaan met de kermis. Hè?
Nee, maar ik kan nog altijd de tentoonstelling bezoeken. En het is daar nog net iemand bij mij geweest die gezegd heeft dat hij het zeer prachtig vond, die tentoonstelling. Van al die documenten en zo, waar heb je het gehaald, zegt hij. Mm-hmm. Dus het is de keer de moeite. Ook van buiten Maldenham krijgen wij veel lof. Vooral voor die tentoonstelling.
Mm. En boven worden dan ook films gedraaid, onder andere De Stoet van 61.
Inderdaad, we zijn daar verleden week gaan naar kijken met het comité, met de burgemeester en het schepencollege. En die mensen van de maffia, als ik me niet vergis, die gaan een eer van hun werk. Het is de moeite om dat een keer te gaan bekijken. De Stoet. En ook de film van 1961. Dat is een zeer merkwaardig document. Hè.
Dat was de MFFC, de filmclub.
Was dat dan de...
Ja.
Maar die mensen hebben dat op video gezet, als ik het vergis. Ja. En men kan dus in de film, men ziet daar de Maldenham naar en zo. Het is de moeite om dat een keer te bekijken. Mm-hmm.
Het gaat dus allemaal door in de oude bibliotheek voor de mensen die dat nog niet mochten weten.
Waar Koetman zeer dikwijls zijn geweest is om allerlei problemen te gaan bespreken met de burgemeester, de secretaris enzovoort. In dat gebouwtje.
Je hoort het, luisteraar, we zijn nog lang niet uitgepraat over mevrouw Koetmans, maar toch moeten wij een punt zetten achter dit programma.